Broers, zussen, fijn om hier weer te zijn vanmorgen. Wat een mooi lied, hè? Dit lied vertaalt eigenlijk al de preek. Word je stil van, met diep ontzag. Ik wil met jullie nadenken over het thema op de knieën om het geheimenis van Christus te begrijpen. En ik wil met jullie graag lezen uit Efeze 3... vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Het zijn hoog verheven woorden die Paulus hier in deze tekst gebruikt. Maar als je even bij deze woorden stilstaat, dan komt al snel de vraag bij je op, wat bedoelt Paulus eigenlijk met dat verlangen? En wat is dan de reden dat hij zijn knieën buigt? Het woordje reden hier in vers 14 laat zien dat er een belangrijke informatie staat in het gedeelte wat hieraan vooraf gaat. En wat dan direct opvalt, is dat Paulus aan het begin van dit hoofdstuk al begint met precies hetzelfde woordje als hier in vers 14. En Paulus is hier een gebed aan het schrijven en tussen vers 1 en vers 14 onderbreekt Paulus dit gebed om uit te leggen wat zijn bediening onder de heidenen is. En er staat nog iets opvallends in het eerste vers. Paulus is de gevangene van Christus Jezus. En hij is de apostel geworden van de heidenen. God heeft hem als apostel voor de heidenen het inzicht gegeven in het geheimenis van Christus. Maar waar heeft Paulus het dan eigenlijk over? Nou, God heeft iets totaal nieuws geopenbaard in deze nieuwe periode. Een periode die begon met de uitstorting van de Heilige Geest. Met Pinksteren. Nou, dat hebben we onlangs met elkaar gevierd en herdacht. En Paulus noemt dit geheimenis een verborgenheid. In het Grieks staat hier het woord mysterion, waar ons woord mysterie van is afgeleid. Het gaat om iets wat nog nooit eerder is geopenbaard. Iets wat tot dan toe verborgen is gebleven. In alle voorgaande tijden was dit geheimenis nog nooit bekendgemaakt aan de mensen van die tijd. Nou, we staan deze morgen even stil bij twee onderdelen. En het eerste is, wat is dat geheimenis? En het tweede is, wat is dan dat gebed van Paulus? Er heeft zich een bijzondere geschiedenis plaatsgevonden. En er is een verandering voorgedaan. Om dat beter te kunnen begrijpen, moeten we even terugkeren naar wat er in hoofdstuk 2 van deze Efeziërsbrief staat. Paulus legt namelijk in het vorige hoofdstuk uit dat er een duidelijke scheiding bestond tussen Joden en tussen heidenen. Onder het oude verbond was God op een unieke manier verbonden met het volk Israël. Met Abraham was God zijn weg met Israël begonnen. En alleen via dat volk had hij een verbond gesloten. Dat was de reden dat het volk van Israël zich niet mocht vermengen of verbinden met de heidenvolken. Want die heidenvolken die dienden immers andere goden. Daarom lezen we in Efeze 2 dat God met die heidenen geen verbond had gesloten. Zoals hij dat met Israël wel gedaan heeft. De heidenen die worden beschreven als onbesnedenen. Zonder Christus. Uitgesloten van het burgerschap van Israël. En vreemdelingen ten opzichte van de verbonden en de beloften. En let op, wij heidenen leefden zonder hoop en zonder God in deze wereld. Dat was de positie waarin wij overdrachtelijk gesproken als heidenen ons in bevonden. Maar wat zegt Paulus in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 13 tot 16? Maar nu, in Christus Jezus bent u, die vooraf veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Christus is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden. Die uit bepalingen bestond. Opdat Christus die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Zodat hij die beiden, Jood en Heiden, één in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Christus de vijandschap gedood heeft. Kijk, voor de Joden had die wet altijd gefunctioneerd als een hekwerk. Een beschermende omheining waarbinnen Gods zegen dat ze die konden ontvangen. En tegelijkertijd vormde diezelfde wet ook een muur die de Joden en heidenen van elkaar scheiden. Een duidelijk voorbeeld daarvan was te zien op dat tempelplein. Op dat tempelplein stond een muur die het voorhof van de heidenen afbakende van het gedeelte waar alleen de Joden mochten komen. En hierdoor keek de Jood vaak op de heiden neer. En juist Paulus, die vroeger zo fanatiek de gemeente van Christus vervolgde, verkondigt nu dat evangelie dat ook voor die heiden bestemd is. Het evangelie van Gods genade. Nou, je ziet dat Paulus daar enorm veel weerstand op krijgt. In zijn brieven zie je regelmatig dat hij te maken krijgt met judaïsten. En de judaïsten die hadden moeite met de boodschap van het evangelie. Waardoor deze judaïsten zeiden van, Paulus jongen, wij hebben Mozes. Wij redden ons wel met Mozes. Wij hebben jouw evangelie niet nodig. Het hele bijzonder is dat je zo'n houding niet alleen onder die judaïsten tegenkomt. Ook hier in het Westen zijn er mensen die zeggen, ja, wij houden ons toch aan de geboden. Daarmee geef je eigenlijk aan dat je door je eigen goede daden wil bewijzen wat voor goed mens je eigenlijk bent. Maar dan krijgt Jezus niet de centrale plaats in je leven, in de relatie tussen God en de mens. Dan wordt een geloof een soort verdienmodel. Dat gebaseerd is op wat jij gepresteerd hebt. In plaats van wat Christus heeft gedaan. Kijk, dat probleem dat lag zozeer niet aan de wet. Want die wet die was heilig, rechtvaardig en goed. Maar volgens 2 Korinthe 3 was die wet niet in staat om die mens tot de volmaaktheid te brengen. En juist daarom is Christus gekomen. Om het probleem van de zonde aan te pakken. Door Christus heeft God de oorzaak van die scheiding weggenomen. En daarom schrijft Paulus in Efeziërs 2 vers 15... dat Christus door zijn kruisiging, dood en opstanding de wet van de geboden buiten werking heeft gesteld. In het Grieks staat daar inactief of onwerkzaam gemaakt. Het doel daarvan was dat Christus in zichzelf een nieuwe mens zou scheppen. Daarom zijn alle wederom geboren gelovigen, zowel Joden als heidenen, met elkaar verenigd in het lichaam van Christus. En sinds Pinksteren is dat de gemeente van Christus. Deze gelovigen die aan Jezus toebehoren, hebben de Heilige Geest ontvangen. De geest van het zoonschap. Waardoor ook jij God je vader mag noemen. Door de Heilige Geest word je in staat gesteld om God werkelijk te eren en te aanbidden. Het geheimenis van Christus is dat in deze tijd de gelovigen uit alle volken samen delen in het lichaam van Christus en zijn belofte. Niet op grond van je eigen verdiensten of door het houden van de wet, maar uitsluitend door de genade van God. En die genade die ontvangen we door het geloof in Christus en door wat Hij gedaan heeft aan het kruis en wat Hij gedaan heeft in zijn opstanding. Door het volmaakte offer. Dat is de reden dat Paulus zijn knieën buigt. En wanneer Paulus in vers 14 zijn gebed vervolgt, dan doet hij met een bijzonder doel. En dat doel dat is dat je de rijke inhoud van de geheimenis steeds beter leert kennen en begrijpen. Paulus doet dus hier een gebed. En een gebed, dat kom je in die brieven van Paulus wel vaker tegen. Maar dit is een bijzonder gebed. Het bestaat uit één lange zin die uiteindelijk uitmondt in een lofprijzing aan God. En Paulus die gaat hier letterlijk door de knieën. De gebruikelijke gebedshouding onder Joden, dat was vaak staande. Het buigen van je knieën, dat is een teken van diepe eerbied. Ontzag en onderwerping aan God. En wanneer Paulus zijn knieën buigt, dan doet hij dat voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. En daarmee benadrukt hij dat God allereerst de Vader is van onze Heer Jezus Christus. En in hem is hij daardoor ook jouw Vader. En wat zegt hij dan in vers 16? Opdat Christus u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Nou, Paulus hier spreekt hier zijn gebed uit vanuit een diep verlangen dat God de Vader jou naar de rijkdom van zijn heerlijkheid zal geven wat je nodig hebt. Sta daar eens even bij stil. De rijkdom van zijn heerlijkheid. En dat is nog niet alles. Maar Paulus bidt ook dat je met kracht gesterkt zult worden door Gods geest in de innerlijke mens. Daarmee bedoelt hij dat God je niet mondjesmaat wil geven van wat je nodig hebt, maar dat hij je royaal en overvloedig wil hij je voorzien van kracht. Het gaat hier om de kracht die de geest van binnenuit werkt. Geestelijke kracht. Dat is kracht om te geloven. Kracht om stand te houden. Kracht om te groeien en om dicht bij de Heer te leven. In hoofdstuk 1, vers 17 en 18 zegt Paulus dat God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft. Nou, waarin dan? Nou, in het kennen van Hem. Waardoor dan? Nou, door de verlichte ogen van je verstand. Om te weten wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis aan de heiligen. Paulus benadrukt hier het belang van de inzicht en van de openbaring. En dat inzicht en die openbaring die zijn onlosmakelijk verbonden met het werk van de Heilige Geest in je persoonlijke leven. Want in Hem, in Christus, heb je de verlossing ontvangen door zijn bloed. Dat betekent dat je vergeving hebt gekregen voor al je overtredingen. En dat is niet op verdienste van je eigen zaken. Maar dankzij de rijkdom van Gods genade. Juist daarom heb je de kracht van de Heilige Geest zo ontzettend hard nodig. Het is de Heilige Geest die je kracht geeft om van Christus te getuigen. En om stand te houden tegenover de machten van het kwaad. Die ook vandaag zo duidelijk zichtbaar zijn. Je hoeft immers niet zo ver om je heen te kijken om te zien dat we leven in een gebroken en ontrichte wereld. Wat voorheen afwijkend werd gezien, wordt nu vaak normaal als normaal beschouwd. Terwijl wat God als goed en waar aanwijst, steeds vaker ter discussie staat. De mens heeft zichzelf in het middelpunt geplaatst. En is als het ware zijn eigen maatstaf geworden. Maar ook als christen ben je daar zo makkelijk vatbaar voor. Hoe gemakkelijk kan de geest van deze tijd ongemerkt invloed krijgen op je denken en op je handelen? En daar staat lijnrecht tegenover het leven dat geleid wordt door de Heilige Geest. Nou, Paulus die spreekt hier over de innerlijke mens. Dat is de diepste kern van je bestaan. De plaats waar God door zijn geest wil wonen en wil werken. Het is daar waar Christus door het geloof in je hart woont. Of misschien moet ik zeggen, het is daar waar Christus komt wonen wanneer je je leven volledig aan hem toevertrouwt. Je hart is namelijk het geestelijk centrum van je leven. Het is de plaats waar de Heilige Geest het voor het zeggen wil hebben. De Geest schenkt kracht vanuit de gemeenschap met de opgestane en verheerlijkte Heer. En wanneer Paulus spreekt over het wonen van Christus in je hart, dan gebruikt hij hier in het Grieks een woord dat niet wijst op een tijdelijk verblijf. maar op een blijvende, permanente woning. Christus wil niet af en toe te gast zijn in je leven. Nee, hij wil er wonen. En wanneer Christus zo door het geloof in je hart woont, word je geworteld en gefundeerd in de liefde. Zoals een boom zijn wortels diep in de grond heeft en daardoor stevig blijft staan. Zo ontvang jij de kracht, de stabiliteit en de groei vanuit de liefde van Christus. Kijk, een boom wordt niet sterk door de takken die iedereen kan zien, maar door de wortels die niemand ziet. Het huis blijft niet staan door zijn mooie gevel, maar door een fundament wat verborgen zit in de grond. Zo wordt een christen niet sterk door wat zichtbaar is, maar door het verborgen leven met God. Als jij je knieën buigt voor God, dan mag je bij hem binnenkomen en hem vragen of hij je overvloedig sterkt door zijn geest. Je mag weten dat de volheid van God in Christus permanent in je hart woont. Dan mag je je wortels laten rusten op de vaste grond, ondanks alle stormen, verdrukkingen en moeite die over je heen kunnen komen. Je vertrouwen stellen op en in de onvoorwaardelijke liefde van Christus. Geworteld in zijn liefde betekent een leven dat gegrond is op Christus. Op Jezus alleen. En zegt Paulus in vers 18, dat zal getuigen van hoe breed, hoe lang, hoe diep en hoe hoog die liefde van Christus daadwerkelijk is. Het is bijzonder dat Paulus in deze tekst niet precies aangeeft wat hij bedoelt met deze uitdrukking. Daarna zegt Paulus, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Nou, deze twee aspecten, die staan in relatie met elkaar. Het lijkt erop dat Paulus het hier niet nodig vindt om uit te leggen waar hij precies aan denkt bij deze vier maataanvoeringen. Deze vier maataanvoeringen, die staan in relatie met dat geheimenis. Maar laten we eens kijken waar deze breedte, lengte, hoogte en diepte nou precies over gaan. Als je zo even door die hele Efezebrief heen kijkt, dan kom je de volgende vier aspecten tegen. En ik raad je aan om dat eens te doen, om die Efezebrief eens door te lezen. Maar zou de breedte niet verwijzen naar de rijkwijde van de plannen van God die alles omvatten? En bepaalt de lengte ons niet bij de situatie voordat de tijden begonnen, waar God al een voornemen had? En spreekt de hoogte niet van de positie waarin Christus geplaatst is aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten? Nadat Jezus de diepste vernedering had doorstaan in de dood aan het kruis. De dood aan het kruis getuigt juist die niet van de diepte van de onmetelijke liefde van God in Christus. Een liefde die zijn grenzen niet kent. Bijzonder dat we juist vanuit deze Efeziërsbrief deze richting in worden genomen en gewezen. Maar ook in het Oude Testament, dan zie je hoe die diepte van God wordt uitgedrukt. In het boek Job lezen we een uitspraak van Sofar. Sofar, een van de vrienden van Job. De jongste van de drie. En niet eentje met een al te beste reputatie. Hij zegt het volgende tegen Job. Job, kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel. Wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kun jij ervan weten? Haar rijkwijde is langer dan de aarde en breder dan de zee. Sofar die spreekt van de mysteries van God, die in al haar dimensies ondergrondelijk zijn. De hoogte linkt Sofar daarbij aan de hemel, zoals hij de diepte verbindt aan het dodenrijk. De lengte associeert hij met de aarde, waarbij hij schijnbaar doelt op de tijdslengte. Zolang de aarde zal bestaan. En de breedte noemt hij in één adem met de zee. Die op haar beurt als type in de Bijbel staat voor de volkenzee. Nee, we kunnen dit allemaal niet ten volle begrijpen. Daar is het volstrekt te groots voor. Maar we kunnen het wel omarmen en ermee vervuld worden. Vers 19 zegt daarom dat u de liefde van Christus zou kennen. Die de kennis te boven gaat. Opdat je vervuld zou worden tot de heel de volheid van God. Stel je voor dat je met een emmertje naar de zee gaat. Dat emmertje, dat kan de zee niet bevatten. Maar je kunt de emmer wel vullen met water uit de zee. Zo is het ook met de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte van de geheimenissen van God. Wanneer je geworteld en gegrond bent in de liefde van God, kun je samen met al de heiligen, samen met al je broers en zussen, hiervan vervuld worden. Dat wat Paulus aan geheimenissen heeft mogen schrijven en uit mogen dragen, is adembenemend groots. Dat God je verlicht de ogen van het geeft van je hart, zoals Paulus dat zegt in Efeziërs 1 vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En dan geeft Paulus aan dat God bij machte is om te doen ver boven alles wat we bidden of denken. Het wordt helder door de kracht van de geest. Broeder en zuster, vanmorgen een gebed. Een gebed ook voor jou persoonlijk. Zodat je de liefde van Christus zult ervaren. Of gaan ervaren. Op een manier die verder gaat dan alleen maar wat informatie. Dat betekent overigens niet dat kennis onbelangrijk is. Maar juist dat je gaat begrijpen dat de liefde van God uiteindelijk ons begrip ver, ver te boven gaat. En dit gedeelte wat we samen net bekeken hebben, eindigt met een prachtige lofprijzing. Onze Heer Jezus Christus wordt geprezen als degene die machtig is om oneindig veel meer te doen dan wij ooit kunnen vragen, bedenken of we ons kunnen voorstellen. Daarmee laat God zien dat hij een persoonlijke relatie met je wil. God wil volledig betrokken zijn bij je leven. Niet alleen vandaag, niet alleen hier in de gemeente, maar juist ook in het gewone leven van elke dag. Zijn aanwezigheid gaat het menselijk verstand te boven. En de kracht die vandaag al werkzaam is in de gelovigen, is de kracht van de Heilige Geest. Een kracht die nu al werkt, die tegelijk een voorproefje is van de opstandingskracht, waarmee wij bij de komst van de Heer, Jezus Christus, verheerlijk zullen worden. Maar ja, dat is vanuit God gezien. Maar hoe is dat dan andersom? Hoe ziet dat er morgen uit als we aan het werk zijn? Kunnen mensen zien aan jou dat je leeft met een levende Heer? Kunnen ze zien dat je een relatie met hem hebt? Is dat zichtbaar in de manier waarop je spreekt, handelt en met anderen omgaat? En hoe werkt dat in je huwelijk? Mannen? Kan je vrouw aan je zien dat je haar lief hebt, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad? Ben je bereid jezelf weg te cijferen voor haar? Ben je bereid de weg van zelfopoffering te gaan, zoals Christus die is gegaan voor zijn gemeente? Dat is wat Paulus ons voorhoudt in dezezelfde Efezebrief. En hoe wordt dat zichtbaar wanneer er conflicten zijn? Hoe reageer je als er spanning ontstaat of wanneer je het oneens bent met elkaar? Is het dan zichtbaar dat je niet je eigen belang zoekt, maar wel het welzijn van de ander? Dat je niet jezelf centraal stelt, maar leeft vanuit de liefde van Christus. Dat zijn vragen die laten zien of ons geloof alleen iets is wat we belijden, of ook iets is wat zichtbaar wordt in ons dagelijks leven. Ik wil afsluiten met 4 korte, overzichtelijke punten. Waarom buigt Paulus zijn knieën? Omdat hij diep onder de indruk is van Gods genade en van het wonderlijke plan dat God heeft geopenbaard. Tweede punt, waar bidt Paulus voor? Dat God ons door zijn geest kracht geeft. Dat Christus woont en de regie heeft in ons hart. Dat we stevig geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Wat leidt dat toe? Dat we de liefde van Christus steeds beter leren kennen. Dat we vervuld worden met alles wat God wil geven. En uiteindelijk dat ons leven uitloopt tot lof en eer voor God. En 4, maar wat betekent dat dan voor ons? In de eerste plaats dat je bemoedigd wordt deze morgen. Dat je aangespoord wordt. Dat je opnieuw geraakt bent door de liefde van Christus. Want vertel eens, wie of wat zal ons scheiden van zijn liefde? Verdrukking? Benauwdheid? Vervolging? gevaar, honger, gebrek? Niemand. Want, zegt Paulus, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door Hem die ons heeft liefgehad. Laten we daarom niet vergeten, lieve broers en zussen. Een christen wordt niet werkelijk sterk door wat zichtbaar is aan de buitenkant, maar door het verborgen leven met God. Daar ligt de bron van de echte geestelijke kracht. Mag ik samen met jullie danken en bidden. Lieve Heer Jezus, dank u wel voor uw geweldige plan. Heer, wat bent u groot. Heer, het valt u niet uit de hand. Heer, wat een enorme grote woorden. Maar u bent Heer. U bent Heer. Daar mogen we uit leven. Daar mogen we in vertrouwen. Leid ons. Sterk ons. Neem ons mee aan uw hand. Heer, we weten niet wat deze wereld verder gaat bieden. Maar we weten wel vanuit uw woord waar het naartoe gaat. We prijzen u. Heer, voor wie u bent. Want het gaat om Jezus alleen. Amen.